Wij lezen samen uit de Bijbel vanmorgen uit het Evangelie naar Lucas, hoofdstuk 18. Vers 18 tot en met 30, dat is de geschiedenis van de rijke jongeman. Lucas 18, vers 18 tot en met 30 is de lezing voor vanmorgen. Lucas 18, vers 18. En een leidinggevende vroeg Jezus en zei: Goede meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? En Jezus zei tegen hem: Waarom noemt u mij goed? Niemand is goed behalve één, namelijk God. U kent de geboden. U zult geen overspel plegen, u zult niet doden, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis afleggen. Eer uw vader en uw moeder. En hij zei: Al deze dingen heb ik in acht genomen vanaf mijn jeugd. Maar toen Jezus dit hoorde, zei hij tegen hem: Nog één ding ontbreekt u. Verkoop al wat u hebt en deel het uit onder de armen, en u zult een schat hebben in de hemel. En kom dan en volg mij. Maar toen hij dit hoorde, werd hij diep bedroefd, want hij was erg rijk. Toen nu Jezus zag dat hij diep bedroefd was geworden, zei hij: Hoe moeilijk kunnen zij die rijkdommen hebben het koninkrijk van God binnengaan? Want het is gemakkelijker dat een kameel gaat door het oog van een naald, dan dat een rijke het koninkrijk van God binnengaat. En zij die dit hoorden, zeiden: Wie kan dan zalig worden? Hij echter zei: De dingen die onmogelijk zijn bij de mensen, zijn mogelijk bij God. En Petrus zei: Zie, wij hebben alles verlaten en zijn u gevolgd. Hij nu zei tegen hen: Voorwaar, ik zeg u dat er niemand is die huis of ouders of broers of vrouw of kinderen verlaten heeft om het koninkrijk van God, die niet het veelvoudige zal terugontvangen in deze tijd en in de wereld die komt, het eeuwige leven. Tot zover de lezing uit het woord van God. Deze geschiedenis staat ook centraal vanmorgen. En een paar woordjes onderstreep ik als kerngedachte. Vers 22, middelste gedeelte. Nog één ding ontbreekt u. Nog één ding ontbreekt u. Dat is niet veel, hè? Eén ding. Dat is heel weinig. Maar ja, het kan wel. Het kan wel heel beslissend zijn, dat ene puntje, die 1/10 punt om over te gaan van de derde naar de vierde. Dat is niet veel, maar het is wel heel belangrijk. Of 1/100ste seconde kan het verschil maken tussen een podiumplek en geen podiumplek als je meedoet bij de sportwedstrijd. Eén ding, heel weinig, maar toch zo belangrijk dat Jezus zegt: als je dat niet hebt, dat ene ding, dan mis je alles. We zingen na het amen van de preek uit Psalm 17, vers 3. Ik zet mijn treden in uw spoor, en het 8e vers: Blijf vooruitzicht dat mij streelt. Psalm 17, vers 3 en 8, straks na de verkondiging. Het thema van de preek is: Alles wat je nodig hebt, is niets. Alles wat je nodig hebt, is niets. En als u het liever Engels hebt, krijg je, als je kinderen iets ouder worden, dan doe je vanzelf een beetje mee als vader. All you need is nothing. Dat klinkt iets beter. Maar ja, we zijn hier niet in Engeland. We zijn in Nederland. Dus alles wat je nodig hebt, is niets. Alles wat je nodig hebt, is niets. Drie gedachten. Allereerst, serieuze vraag. Vraag van die rijke jongeman. Serieuze vraag. Goede meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? In de tweede plaats, de storende tegenstem. En dat gaat dan over Jezus' reactie. Een storende tegenstem. En tot slot, een sprankelend evangelie. alles wat je nodig hebt is niets. Serieuze vraag. Storende tegenstem. Sprankelend evangelie. Allereerst de serieuze vraag. Gemeente van God te Kralingse Veer. Hij heeft alles zo'n beetje op de rit. Geslaagde jongen, jaar of 30, 40. Goede baan. Mooi optrekje. Leuke auto. Hij kan zich veel veroorloven. Hard gewerkt. Hard genieten. Ja, het gaat gewoon goed. Geslaagde jongeman. En verder, hij denkt aan anderen. Is een humane vent, een geweldige buurman. Je zult hem maar als buurman hebben. Altijd in voor een praatje, hartelijk, geïnteresseerd. En ook nog eens een keer, geen oppervlakkig mens. Geen kille atheïst, er is niks. We leven voor het hier en voor het nu. Iemand die nadenkt. En die denkt, ja, het zou best wel eens iets kunnen zijn naar dit leven. Wie zegt dat dat niet zo is? Er zijn heel veel bijna doodervaringen. En die worden tegenwoordig ook wetenschappelijk onderbouwd. Ja, het kan maar zo dat er wel iets is, wat dat dan ook is. Hij sluit er niet uit. En dat is dan ook meteen wel de onzekere factor in zijn leven. Ontzettend veel zekerheden. Hij kan zich aan heel veel dingen vastklampen. Maar dit is de onzekere factor. Hoe zal het met hem zijn na dit leven? Stel dat er inderdaad iets of iemand is met wie hij te maken krijgt. Dat grijpt hem bij tijden aan. Als hij op dat punt nou ook safe zou zijn. Ja, dan was het helemaal af, hè? Aan deze kant van de dood, controle en dan ook controle over wat er hierna komt. Dat is toch het mooiste. En ja, wie wil dat nou niet? Een mooi, een goed leven hier. En dan ook een happy end. Een mooi uiteinde daarna. Laten we deze jongeman een zinzoeker noemen. Iemand die op zoek is naar zin. Misschien zijn ze hier ook wel aanwezig of luisteren ze mee. Op zoek naar zin in het leven. Ja, waar moet je dan zijn? Nou, ga naar de lokale boekhandel en dan kun je heel wat boeken tegenkomen die je helpen om in ieder geval na te denken over de zin in het leven. Wat is de zin in het leven en hoe kom je tot meer vervulling in je leven? En er zijn tegenwoordig ook allerlei goeroes natuurlijk op spiritueel gebied die je daarin kunnen helpen. Nou, deze jongeman, deze rijke jongeman, zo kennen we hem, is ook op zoek gegaan met die vraag in zijn achterhoofd naar een wijsheidsleraar. Goede meester, zo spreekt hij de wijsheidsleraar aan. En dat drukt een relatie uit van respect. Ik luister graag naar u. Volgens mij kunt u mij daar wel bij helpen. Vertel mij, wat moet ik doen om zin in het leven te vinden? Ja, dat vraagt hij niet, hè? Hij vraagt, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? Dat is nog wel iets serieuzer, toch? Dat is een mooie vraag. Je zou willen dat al je kinderen die vraag zouden stellen, toch? Wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? Nou, dan ben je toch al een heel eind in de goede richting. Of niet? Voorbeeldvraag. Hij zit met een vraag en hij duwt hem niet weg. Nou, dat is inderdaad wel voorbeeldig, jonge mensen. Dat je zit met vragen en dat je ze niet aan de kant duwt, maar dat je ze omarmt. Doe je dat? De vragen die je hebt, dat je die omarmt. Ik heb helemaal geen vragen, zegt iemand. Nou, dan heb ik een vraag voor jou. Dan stel ik deze vraag aan jou. Wat moet jij doen om het eeuwige leven te beërven. Want je dacht misschien dat je alleen in de kerk komt voor antwoorden. Ja, als je geen vragen hebt, dan zit je ook niet te wachten op een antwoord natuurlijk. Maar je komt ook in de kerk om vragen te leren stellen. Je komt ook in de kerk om vragen te stellen die je jezelf nog nooit gesteld hebt. Dit is misschien wel zo'n vraag. Waar je altijd langs heen geleefd hebt. Ergens zit het wel een beetje in je achterhoofd. En je gaat een keer sterven en dan, ja, wat dan? Nou, nu even heel concreet, die vraag. Wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? Is geen gekke vraag. Ik heb al gezegd, hè, de boekhandel, internet. Dit soort vragen leven ook in de maatschappij. En het is mooi, daar begin ik maar mee, het is mooi dat deze jonge man bij de Heer Jezus uitkomt en de vraag stelt. En hij mag ook gesteld worden. Het is een serieuze vraag die verwoord mag worden. Dat zeg ik ook tegen jou, tegen u. Jezus is bevraagbaar. Wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? Het gaat er niet om of je een goede vraag stelt. Deze jongen stelt een vraag. En de Heer Jezus luistert. Zo is God, gemeente. Wij zien in de Heer Jezus hoe God is. God is niet de God die alleen maar zendt, antwoorden geeft. Het is ook de God die de vragen wil ontvangen. Moet u uw Bijbel maar goed lezen. Dat zijn soms hele heftige vragen. Denk alleen al even aan het Bijbelboek Job. Hoe het daaraan toe gaat. Welke vragen God richting hem, richting zichzelf, krijgt geslingerd van Job. Goed, die vraag. Laten we die vraag eens even analyseren. Ik zei, het is een serieuze vraag. Maar er zitten wel een aantal aannames in die vraag. Goede meester, wat moet ik doen? Daar leg ik nu even het accent. Wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? Je kunt hem op twee manieren lezen. Deze jongen zit heel erg in de modus van het doen. Ja, dat vinden we ook niet gek natuurlijk, want het is een leidinggevende, lezen we. Verderop lezen we dat hij erg rijk was. Ja, dat was toen net zoals nu. Het komt je niet aanwaaien. Carrière maken, dat betekent ook investeren in tijd en energie. Goede meester, wat moet ik doen? Wat moet ik doen om het eeuwige leven te ontvangen? Wat moet ik doen? Dat is de eerste aanname. Dit is een vraag echt vanuit jezelf gedacht. Het leven is mijn project. Ik kan er iets moois van maken. En ik kan er misschien ook voor zorgen dat ik een toekomst ontvang na dit leven, als ik me daarvoor inzet. Ik kan er toch mijn best voor doen. Als ik de eerste hoofdstuk van het leven op orde heb, dan wil ik ook graag dat laatste hoofdstuk van mijn leven na de dood op orde krijgen. En daarvoor consulteert deze leidinggevende Jezus. Wat moet ik doen? En, ik heb er al een beetje op gezinspeeld, wat moet ik doen? Het zit heel erg in het DNA van deze man. En ja, wees eens eerlijk, gemeente, ook wel in ons DNA, toch? Of niet? Misschien juist wel. In de kerk. Wat doen? Al roepen we heel hard, het is allemaal genade. We doen toch ook wel heel graag iets. Iets bijdragen. Want dat levert controle op. Grip, als je iets kunt doen, dan kun je laten zien. Kijk, ik heb dit gedaan. Ik doe er iets aan. Het laat me niet koud. Vertel het me, Heer Jezus. Wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? Nou, van een afstandje kijkend lijkt het erop alsof de Heer Jezus deze man niet alleen serieus neemt, dat doet hij. De Heer Jezus neemt deze man serieus, maar het lijkt er ook op alsof hij zegt, het gaat goed. Je zit op het goede spoor. Het lijkt erop alsof de Heer Jezus hem bevestigt in zijn doenerigheid. Als je even oppervlakkig die reactie van Jezus leest, in vers 20 bedoel ik dan, dus laat ik even vers 19 over. U kent de geboden, u zult geen overspel plegen, u zult niet doden, u zult niet stelen, enzovoort, enzovoort. Dan lijkt het erop alsof Jezus zegt, nou, wat jij moet doen is de geboden houden. En de conclusie lijkt dan te zijn, nou, dat doe ik ook. Ik doe mijn best. Ik houd de geboden vanaf mijn jeugd, zegt deze jongen. Dus, nou, dan gaat het blijkbaar toch goed. Leef goed, sterf goed. Dat hoor je toch het liefst? Dat hoor ik ook het liefst. Dat ik het goed doe en dat ik misschien hier en daar nog wat kan aanpassen, maar als ik goed leef, zal ik ook goed sterven. Is dat ook niet wat bij ons naar binnen kan kruipen, die gedachte, of misschien al postgevat heeft in ons leven? Dat je naar de kerk komt om alleen maar te horen, wat kan er nog beter? He, dat genade iets wordt van erbij. Jij doet je best, plus genade. Want ja, wat moet je nog meer doen als je vanaf je kindse dagen opgevoed bent, in een christelijk gezin meegenomen bent naar de kerk, je hebt geleerd bidden, je hebt leren Bijbel lezen. Ja, wat moet je nog meer doen dan? Wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? Is dit jouw vraag? Is het uw vraag? Serieuze vraag. Nu de reactie van Jezus. Het lijkt op een bevestiging, maar het is een storende, zo heb ik het genoemd, een storende tegenstem. En daar zit natuurlijk iets controversieels in. Hè? Jezus gaat er niet, zegt niet van het is allemaal goed, hij gaat er tegenin. Nou, hoe doet hij dat dan? Hoe doet hij dat? Deze jongen zit in de modus van het doen. Dat horen we in zijn vraagstelling. Wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? Ik wil graag presteren, ik wil graag uitblinken zoals ik in mijn dagelijkse leven uitblink. Ik ben leidinggevende. Zo wil ik voor God mijn beste beentje voorzetten. Dat zeg ik niet hardop, maar dat wil ik wel graag, zodat God zegt, ik ben blij met je. Je doet je best, ik zie het. En ach ja, we maken allemaal wel eens een schuiven. Maar goed, ik vergeef. Waar leidt deze jongen aan? Als ik het in één woord zou zeggen, dan is dat het woord zelfoverschatting. Wat is zelfoverschatting, kinderen? Dan denk je dat je iets kunt. En je zegt ook dat je het kunt. Maar je kunt het eigenlijk niet. Dat kan een vorm van overschreeuwen zijn. Oh, maar dat kan ik wel. Het kan ook echt dat je denkt dat je het kunt, maar je komt erachter dat je het niet kunt. Deze jongen leidt aan zelfoverschatting. Dat blijkt omdat Jezus tegen hem zegt, je hebt heel veel goed gedaan. Je bent een voorbeeldige jonge man. Je kent de geboden. U zult geen overspel doen, niet doden, niet stelen, geen vals getuigenis afleggen. Eer uw vader en uw moeder. Heb ik gedaan vanaf mijn jeugd. Maar toen Jezus dit hoorde, zei hij tegen hem, nog één ding. Dat is niet veel, hè? Eén ding ontbreekt u. Wat ontbreekt hem? Ik heb deze geschiedenis altijd gelezen, misschien u ook wel. Zo van, Jezus zegt, je moet nog één ding doen. En dat ene ding is dan, verkoop alles wat je hebt, geef het de armen, enzovoort. Nou, de oppervlakkige toepassing zou dan ook zijn van, verkoop alles wat je hebt, word arm. En je zult schat hebben in de hemel. Is dat wat Jezus zegt? Zegt hij nog één ding moet je doen? Nee, dat lezen we toch? Dus hij zegt niet één ding moet je nog doen. Die jongen denkt, ik kom met mijn afvinklijstje bij de Heer Jezus. Zit u ook zo in de kerk? Afvinklijstje. Heerlijk gevoel, hè? Als je 's morgens vroeg een takenlijst maakt en gaandeweg de dag kun je gaan vinken. Dit heb ik gedaan, dit heb ik gedaan. En als alles gedaan is, dan opgelucht gevoel. Zo kunnen mensen ook in de kerk zitten, hè? Zo kunnen mensen ook leven. Met een afvinklijstje. Dat gedaan, dat gedaan. Naar de kerk gebeden. Gedacht aan mijn naaste. Berouw over mijn zonde. Jezus zegt, er ontbreekt iets. Wat ontbreekt deze jongen? Deze jongen dacht, Jezus is een goede meester. Zo spreekt hij hem ook aan. Goede meester. En ik heb dit vers even overgeslagen, maar ik kom er nu op terug, vers 19. Want Jezus schoffelt dat onderuit. Misschien vindt u dat niet heel erg pastoraal van Jezus, maar dat doet hij bewust. Deze jongen denkt, Jezus, dat is een goede meester, dat is een wijsheidsleraar, die gaat mij dingen leren, die geeft mij instructies om het eeuwige leven te beërven. En Jezus doorziet deze jongen. En hij zegt tegen hem, wat noemt u mij goed? Weet je wie goed is? God is goed. God, die zijn geboden gegeven heeft. U kent de geboden. Die is goed. Die is volmaakt. En weet je, Jezus citeert de geboden van de tweede tafel van de wet. Misschien viel het u op in vers 20. Er zijn ook nog de geboden van de eerste tafel van de wet natuurlijk. Hè? Die gaan over God. En die tweede tafel van de wet, dat gaat over de naaste. Over de relaties onderling. Wie is goed? God is goed. Dat betekent dat er maar één kan uitspreken dat je goed bent of niet. En dat is God. Jij denkt dat ik jou wat tips kan geven om beter je best te doen, zodat je garantie hebt op een eeuwig leven. Jongen, ik hou van je. Dat staat in Marcus. Jezus beminde deze jongen. Hij houdt van je. Dat mag ik vanmorgen even, dat is maar niet even tussendoor, maar dat zeg ik toch ook wel tegen u. Jezus bemint u. Niet om wat u doet, maar om wie u bent. Hij bemint u. Maar in dat beminnen zit ook de correctie. Het eeuwige leven is niet te ontvangen op dezelfde manier zoals je in het dagelijks leven hoger opkomt, verder komt. God is goed en dat betekent, voor hem telt alleen het perfecte, het volmaakte, het absoluut goede. En nu het pijnpunt. Zal ik de proef op de som nemen, zegt Jezus. Verkoop alles wat je hebt. Deel het uit onder de armen, u zult een schat hebben in de hemel. En kom dan en volg mij. Waarom zegt de Heer Jezus dit? Is dit een algemene regel die ieder christen moet opvolgen? Nee. Jezus legt het pijnpunt in het bestaan van deze concrete jongen bloot. Hij zit vast gehecht aan zijn dingen, aan het leven, aan zijn bezit. En als Jezus zegt, verkoop alles wat je hebt en kom dan en volg mij, wordt hij diep bedroefd. Er zit een blokkade, een innerlijke blokkade in het leven van deze jonge man. Daardoor kan hij Jezus niet volgen en dat is nodig om het eeuwige leven te beërven. Het eeuwige leven beërven is niet iets doen, maar het is ophouden te doen. Want ik red het niet met mijn doen. Wie in de sfeer van een doen wil blijven, die wordt en die blijft religieus. Maar Jezus is niet uit op religieuze mensen. Hij wil relatie. Hij wil werkelijk contact. Op hartsniveau. Kom dan en volg mij. Dat is de storende tegenstem van Jezus. Is Jezus te streng? Vraagt hij te veel? Nee, wat hij hier doet is dat hij deze jongen niet bevestigt in zijn eigen gelijk. En dat is eigenlijk heel pastoraal. Dat hij mij niet bevestigt in mijn eigen gelijk. Dat hij mij tegenspreekt. Wie mij wil kennen, moet zichzelf verliezen. Wie mij wil volgen, dient zichzelf te verloochenen. Wat zit er in mijn leven waardoor er een blokkade is om Jezus onvoorwaardelijk lief te hebben en te volgen? Spiegel u eens even deze middag, deze morgen met dit gedeelte. Wat is dat ene ding wat mij ontbreekt? Wat ontbreekt? Jezus zegt, en dat is even een toelichting, in vers 24 en 25, toen hij zag dat de jonge man heel diep bedroefd afscheid nam van Jezus: hoe moeilijk kunnen zij die rijkdommen hebben het koninkrijk van God binnengaan? Het is makkelijker dat een kameel gaat door het oog van een naald dan dat een rijke het koninkrijk van God binnengaat. Hilarisch. Een kameel door het oog van een naald. Stel u zich dat voor. Dat gaat niet. Nou, een rijke die het koninkrijk van God binnengaat, dat gaat niet. Want die heeft veel bezittingen. Hij zit daar aan vast. Hij kan niet door de smalle poort. Wat is er in mijn leven dat ervoor zorgt dat ik mij niet onvoorwaardelijk over kan geven aan de Heer Jezus? Wat is de blokkade? Jezus spreekt je tegen als je zegt: ja, maar ik zit op de goede weg. Ik ben er vanmorgen weer. Ik ben serieuzer dan 3 jaar geleden. Ik ben in uiterlijke dingen veranderd. Wat is de kern van het probleem? Wie kan dan zalig worden? Dat zeggen de discipelen, ziet u dat? Had die rijke jonge man dat maar gezegd? En zij die dit hoorden, zeiden, vers 26, wie kan dan zalig worden? Jezus drijft het op de spits. De jonge man is al weg. De discipelen zeggen, wie kan dan zalig worden? Maar dat is nou precies waar Jezus me hebben wil. Ik red het niet. Mijn inspanningen die zijn onvoldoende om het eeuwige leven te beërven. Nou zijn we bij de kern. Jongens en meisjes, om het eeuwige leven te beërven heb ik iemand nodig. En weet jij wie? Wie heb je nodig om het eeuwige leven te beërven? Ja? Jezus, hè? Dit is zo erg, hè? Want die rijke jonge man is nou weg. Die is al weggelopen. Was die maar blijven staan? Jezus is het antwoord. Jezus is degene die het eeuwige leven verworven heeft en het hem kan geven. En dat brengt me bij het laatste punt, het sprankelende evangelie. En we houden in ons achterhoofd dat deze rijke jonge man inmiddels weg is gegaan. Hij hoort dit niet meer. De discipelen horen dit wel, wij horen dit ook. Wie kan dan zalig worden? Sprankelend evangelie. Nou, zegt iemand, sprankelend evangelie. Ik vind het nogal een benauwende vraag. Wie kan dan zalig worden? Ja, maar dan het antwoord. De discipelen zeggen, wie kan dan zalig worden? En dan zegt Jezus, de dingen die onmogelijk zijn bij de mensen, die zijn mogelijk bij God. En daar dringt het evangelie op aan, ook vanmorgen. Op erkennen van eigen onvermogen. Ik kan het niet. Ik kan mijzelf niet redden. Zalig worden is niet iets wat ik in de vingers heb. Waar ik aan kan werken. Zalig worden komt van de andere kant. Van Gods kant. Evangelie wordt evangelie als ik mijn zelfoverschatting onder woorden breng. Heer Jezus, niet mijn geloof, niet mijn gebed, niet mijn zondebesef. Daarmee red ik het niet. Alles wat ik nodig heb, wat was het ook alweer, is niets. Ik zeg niet dat je eerst niets moet worden, want dan kun je er ook nog weer een hele wet van gaan maken natuurlijk. Hè? Ja, een mens moet eerst niets worden, maar je bent niets. Je hoeft niet niets te worden. Je kunt net als deze leidinggevende een toppositie hebben. Maar als het gaat om het eeuwige leven, dan helpt het niet. Al jouw presteren. Wie kan dan zalig worden? Onmogelijk, hè? Dat is wel beklemmend. Misschien zit hier wel iemand die ook dat beklemmende gevoel herkent. Die stemmetjes. Ja, jij kunt niet zalig worden. Jij kunt niet gered worden. Dan zegt Jezus, wat onmogelijk is bij jou, is mogelijk bij God. Hoezo? Hoezo kan Jezus dat zeggen? Weet u, omdat er maar één de rijke jonge man is in deze geschiedenis. Dat is niet de rijke jonge man die nu weg is gegaan. Maar dat is de rijke jonge man die is blijven staan. Dat is Jezus, dat is de rijke jonge man. Weet u waarom? Hij zal waarschijnlijk ook zo 30 geweest zijn. Dus hij heeft een leeftijdsgenoot ontmoet, hè? Moet je even nagaan. Dat Jezus kijkt een leeftijdsgenoot in de ogen, een leidinggevende, een 30er, misschien iets ouder. Het rijke jonge man loopt weg, Jezus blijft staan. Waarom? Omdat Jezus straks verder gaat. Hij die rijk was, zal Paulus later zeggen, werd arm, omdat hij door zijn armoede ons rijk wil maken, het eeuwige leven wil geven. Vergeving van zonde. Redding. Ik gaf alles. Mij ontbrak niets. Niemand kon tegen mij zeggen, nog één ding ontbreekt u. Ik had alles. Maar ik gaf alles op. Ik ben de echte rijke jonge man. En ik heb jou vanmorgen wat te bieden. Moet je niet weglopen, hè? Dat is het ergste wat je kunt doen. Weglopen. Al ben je serieus. Goede meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? Jezus beminde hem. Ik ben gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren is. Ja, maar ik heb toch al een leven lang. Wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? Nog één ding ontbreekt u. Breng het onder woorden vanmorgen. Ik gaf alles om jou te redden en je mag ervan leven. Petrus, hij hoort dit. Hij verwoordt dat dat echt zo werkt. Vers 28. U moet het lezen als een stukje verwondering, verbazing. Zie, zegt Petrus. En hij wijst naar de andere discipelen en op zichzelf. Zie, wij hebben alles verlaten en wij zijn u gevolgd. Ja, inderdaad, zegt de Heer Jezus. Hij bevestigt dat, vers 29. Jullie hebben alles verlaten en jullie zijn mij gevolgd. En ja, dat kostte heel wat. Maar voorwaar, ik zeg u, dat er niemand is die huis of ouders of broers of vrouw of kinderen verlaten heeft om het koninkrijk van God, die niet het veelvoudige zal terugontvangen in deze tijd en in de wereld die komt, het eeuwige leven. En dan even opletten, het begon met het eeuwige leven. Hè? Die vraag, hoe de meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? Jezus eindigt met het eeuwige leven. En hier geeft hij eigenlijk het antwoord wat die rijke jonge man, als hij was blijven staan, gehoord had. Alles wat je nodig hebt is niets. Want je ontvangt alles, het veelvoudige. Hier al in deze tijd en straks in de wereld die komt, het eeuwige leven. Ja, het is waar, dat zeg ik er in één adem bij. Het evangelie doet ook pijn, dat zegt de Heer Jezus ook. Hè? Het volgen van Jezus, gemeente jonge mensen, kost jezelf. Kost jezelf. Genade doet pijn. Genade is nooit iets wat je als een extraatje ontvangt. Nou, dat kun je er best wel bij hebben. Dat maakt het leven nog net iets meer. Nee, genade doet pijn omdat het je identiteit aangaat. Jij die zo lijdt aan zelfoverschatting, leert in de ontmoeting met Jezus dat jij niets kunt aanbrengen. Dat jij moet leven van wat hij gedaan heeft. En dat is evangelie. Dat ik leef van hem en van zijn genade. En zijn stem klinkt vanmorgen. Met de bedoeling dat jij niet wegloopt. Maar dat je antwoordt. Nog één ding ontbreekt u, Heer Jezus. U bent mijn alles. Dat is dat ene ding. U bent de rijke jonge man. U hebt alles, maar dan ook alles, weggegeven om mij te kunnen geven. U hebt uzelf overgegeven. U bent in mijn plaats gaan staan. Het eeuwige leven. Ik kan het niet beërven, maar u hebt het verdiend. Dit is het verschil tussen religie en relatie. Religie is, jij doet wat voor God. En God zegt, je hebt je best gedaan. Relatie is, o God, zelfs mijn beste werken zijn voor u niet goed genoeg. Maar in Jezus is een volmaakte vergeving en redding mij aangeboden. Heer Jezus, u bent mijn leven. Ik zet mijn treden in uw spoor. Niet andersom, ik doe mijn best zodat Jezus uiteindelijk zegt, je hebt je best gedaan, je komt binnen. Ik zet mijn treden in uw spoor, in een weg van kruisdragen, van relaties verliezen, heel pijnlijk misschien wel. Zelfs ouders, broers, vrouw, kinderen verlaten om het koninkrijk van God. Maar je krijgt er wat voor terug, zegt Jezus. Hier al het veelvoudige en straks het eeuwige leven. Hier is het antwoord op de vraag. Goede meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven. All you need is nothing. Jezus is alles. Amen.